Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen we samen in het lezen schriftgedeelte. Het lezen schriftgedeelte is 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. De zingen psalmen zijn psalm 14, vers 1 en 4. Psalm 33, vers 1 en 7. Psalm 68, vers 10. En psalm 115, vers 1. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. En de zingen psalmen zijn psalm 14, vers 1 en 4, psalm 33, vers 1 en 7, psalm 68, vers 10 en psalm 115, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen met elkaar uit de 14e psalm. En daarvan het eerste en ook het vierde vers, psalm 14, het eerste vers. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En het vierde vers heeft dan dit volk dat groeit in euveldaan geen kennis. Nee. Thans durven die ontzinden met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. Zij roepen op hun God vergeten paan, de Heer niet aan. 1 en 4 van psalm 14. Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u opnieuw opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit 1 Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk. En daar zal u worden voorgelezen uit 1 Johannes 5 vanaf het eerste tot en met het dertiende vers. We noemden u dus 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13. Maar we doen ook deze middag met de kerk van alle tijden een plaats, een belijdenis. En we wilden dat deze middag doen met de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid, te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heilige Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigheden, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Zo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een eigenlijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van zijn Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van zijn Vader en zijn Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet al dus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders voor alle tijden gegenereerd en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder in een tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. En Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weer opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zit de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief, degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in een Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die een Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Gemeente, we zingen met elkaar vooraf uit de 33ste psalm. Het eerste en het zevende vers, 33, het eerste zingt vrolijk. Hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef den Heer. Het past oprechte God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. En ook het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het ganse gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. 1 en 7 van 33. de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen met elkaar aan zondag 8. Zondag 8, dat zijn de vragen en antwoorden 24 en 25. En ik lees ze voor eerst voor. Daar wordt gevraagd in zondag 8, vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Gemeente, als we zondag 8 voor ons hebben liggen vanmiddag, dan hebt u het misschien ook in aanloop naar deze middag toe, wetend dat dat aan de orde van behandeling zal zijn, ook wel gedacht, wat moet daar nou toch van gezegd worden? Het is eigenlijk een zondagsafdeling, het zijn twee vragen en antwoorden, ja, die ons eigenlijk best wel voor ons verstand te kennen geven dat wij daar eigenlijk zo weinig van weten. Dat u het misschien ook wel afvraagt, wat moet daar nou nog vanmiddag allemaal van gezegd worden? Is het niet beter dat we dat maar overslaan of dat we dat maar samenvoegen met een andere zondagsafdeling? Nou, gemeente, kan het natuurlijk heel goed begrijpen dat het voor onze kinderen, onze jonge mensen, misschien ook voor mannen en vrouwen, misschien wel voor de ouderen, vanmiddag best wel, nou ja, om het met eerbied te zeggen, taaie stof zal zijn. Moeilijk te bevatten valt. Misschien best wel zo kan zijn dat onze gedachten erbij wegraken. En ik moet u eerlijk bekennen, gemeente, het is voor een voorganger, voor een prediker vaak ook niet de makkelijkste zondagsafdeling. Is er niet veel van te zeggen? Nou, dat ook wel weer. Ik wil dat vanmiddag toch ook in eenvoudigheid wat proberen voor te stellen. Het is uiteindelijk toch natuurlijk ook een leerdienst. We dienen toch ook vanuit de schriften onderwezen te worden. Daartoe is die Heidelberger Catechismus ons ook geschonken. Opdat u ook in de waarheid en in de leerstukken van de zaligheid zou worden geleid. Ook verstand zou krijgen aangaande wie God is en aangaande wie Christus is. En aangaande wie de Heilige Geest is. En daarom zou ik vanmiddag dan ook, nou ja, tot jong en oud hier, maar ook thuis, dan toch eigenlijk maar willen vragen, span u er weinig in. Zo heeft ooit eens vader Smijtergeld gezegd, span u een weinig in. Probeer nou de aandacht er maar bij te houden. En ik geloof als u een weinig indrukken hebt gekregen in uw leven van wie God is, dan zult u hier ook vanmiddag ongetwijfeld met gespitste oren zitten. Want dan zult u toch leren weten, willen begeren te weten wie die God nou is. Ik zei in Christus. Nou ja, daar gaat vanmiddag dan natuurlijk dat onderwijs ook over. Ik zei zondag 8, vraag en antwoord 24 en 25. Het gaat dus over de drie enige God. En gemeente, ik wilde dat eigenlijk vanmiddag ook maar in tweeën opdelen. En dan niet zozeer aangaande de tweedeling van de vragen die u voorliggen, maar eigenlijk in twee gedachten. In de eerste plaats, als het gaat over die drie enige God, zou ik willen zeggen, is dat voor het verstand onbegrijpelijk. Maar gelijkertijd wordt die drie enige God ook toch door het geloof gekend. Dus het gaat over de drie enige God, ik zei in de eerste plaats, voor het verstand onbegrijpelijk. En in de tweede plaats dus door het geloof wel gekend. Want gemeente, het is natuurlijk zondag 8 die voor ons ligt. Dat borduurt weer voor op zondag 7. U weet ongetwijfeld nog dat er in zondag 6 onlangs gesproken werd over de middelaar. Waar ons die middelaar, nou ja, vanuit de schriften door de Heidelberger Catechismus heen werd verklaard. Maar bovenal ook hoe dat toch mag zijn in de harten van Gods kinderen, als hij zich openbaart en verklaart, zich bekend maakt in de ziel, in zijn borgtochtelijke middelaarsarbeid, als uw schuldwegnemende borg en middelaar. En vervolgens is dan natuurlijk waar die middelaar verenigd mag worden met de ziel door het geloof, in zondag 7 vervolgens gesproken over het wezen, de aard van het geloof. En werd er natuurlijk, u hebt dat ongetwijfeld nog wel wat in herinnering, aan het einde daarvan ook weer gezegd, maar wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord luidde van vraag 22, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En gemeente, dat is eigenlijk de aanzet natuurlijk tot wat er hier in zondag 8 en in de komende zondagen allemaal ons wordt voorgesteld. Daar gaat Ursinus, nou ja, u en mij meenemen in de waarheid van Gods woord. Of beter gezegd, heel kort samenvattend, in die 12 artikelen des geloofs. In die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zijn we natuurlijk, gemeente, vanmiddag ja, bij een van die belijdenisgeschriften. Een van die belijdenisgeschriften, ik moet eigenlijk zeggen een van die zogenaamde algemene belijdenisgeschriften. Maar het is uiteindelijk maar één van die belijdenisgeschriften. Ik hoef u ongetwijfeld niet te wijzen dat er nog twee andere zijn, te weten natuurlijk de geloofsbelijdenis van Nicea. Die is opgesteld in 325 na Christus. En ook de geloofsbelijdenis van Athanasius, die we vanmiddag voor ons hebben liggen. Die opgesteld is zo in de 4e eeuw. En daar, geliefden, wordt ons eigenlijk dus in die drie algemene belijdenisgeschriften iets verteld. Nou ja, wie God is in zijn wezen, wie God is in zijn handelen en wie God is in zijn genade en in beschutting en bewaring van al zijn kinderen. Ik zei algemene belijdenisgeschriften, maar ik moet natuurlijk vanmiddag ook wel weer aanhalen dat we dan bijzondere belijdenisgeschriften hebben. En dan weet u ongetwijfeld met mij ook wel weer wat ik bedoel, maar dan doelen we natuurlijk op de Heidelbergse catechismus in de eerste plaats, op de Nederlandse geloofsbelijdenis en op de Dordtse leerregels. Goed, ik zei vanmiddag willen we ons aan de hand van Ursinus catechismus natuurlijk bepalen bij die 12 artikelen. En die 12 artikelen, dat is een bijzonder geschrift. Maar vanmiddag natuurlijk in het bijzonder wel inzoomend op die drie enige God. En het zijn zaken, gemeente, die ons dan vanmiddag worden voorgesteld, die wij ook wel te degen dienen te kennen, die ook strikt noodzakelijk zijn. We spraken er in de consistorie nog over en het viel me een en andermaal ook natuurlijk weer op, toen het ons zo straks werd voorgelezen, dat Athanasius het al heeft gezegd, zo wie nou wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. En zegt hij dan, zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Voelt u hoe Athanasius heeft gewezen op de noodzaak om deze belijdenis te kennen, natuurlijk niet alleen met verstand, maar bovenal met hart. Dat het dus ook noodzakelijk is dat we kennis hebben, ook van deze zaken. En hij sluit er uiteindelijk ook weer eigenlijk mee af. Dit is het algemeen geloof, zo zegt hij tot slot, het welk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Ik hoop dat duidelijk mag wezen, gemeente. Dat we Gods woord hebben gekregen, als dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Maar dat we dus ook die belijdenisgeschriften mogen hebben, ook als een middel uit Gods hand. Om, nou ja, de schriften als het ware samen te vatten, toe te lichten en ons daarvan de kern en de zaken daarin verwoord helder en klaar voor te stellen. Nou, daarom die kostelijke belijdenisgeschriften. En dan gaat het natuurlijk vanmiddag, ik zei het, nou ja, toch wel met name over die 12 artikelen. Maar mag ik toch een ogenblik ook nog wijzen op de geloofsbelijdenis van Nicea in 325. 325 na Christus. Gesteld op de kerkvergadering de Nicea, dat is ergens daar in Klein-Azië. Toen heeft daar keizer Constantijn de Grote bevel gegeven dat er een eind moest komen aan de twisten die er in die dagen waren. Aan de twisten die er waren, met name wel als het gaat om de drie-eenheid. Dus ook voor Nicea is deze zaak van het allergrootste belang geweest. Nou ja, en als ik dan nog eens een keer weer met u terugwijs naar die geloofsbelijdenis van Athanasius, die kort daarna, zo aan het einde van de 4e eeuw, maar wellicht toch wel wat aan het begin van de 5e eeuw is opgesteld. Ja, dan weet u natuurlijk dat Athanasius er ook alles aan is gelegen om die drie eenheid helder en klaar voor te stellen. Die ene God, enig in zijn wezen. Maar met drie onderscheiden personen, die personen niet vermengd, niet gemengd. Nee, maar in dat ene goddelijke wezen. Gemeente, we zeiden het toch, ik zeg het nog een keer. Met het verstand niet te vatten, niet te begrijpen. Maar we dienen het wel te leren verstaan, aan te horen. En dan zijn we natuurlijk weer bij die 12 artikelen. Bij die 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Want wanneer zijn die nou tot stand gekomen, vraagt misschien een van onze jonge mensen vanavond. Ja, dat is natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen, in tegenstelling tot Athanasius en tot Nicea. Het is eigenlijk een geschrift, geliefde, wat in de tijd zo is tot stand gekomen. Al meer. Het was natuurlijk, ja, wel eigenlijk de leer van de apostelen. En het zou zomaar de misvatting kunnen zijn bij deze of gene vanmiddag hier in Gods huis, dat we aan de hand van de benaming van die 12 artikelen, de 12 artikelen, dat apostolische geloofsbelijdenis zouden denken van, nou, dan is dat vastopgesteld door die 12 apostelen. Petrus, Johannes, Jacobus en de anderen. Maar niets is minder waar. Het is wel de leer van de apostelen. Het is wel dat wat de apostelen, de evangelisten, hebben bekendgemaakt. U weet dat zij moesten uitgaan op het bevel van de zaligmaker. Hij had het gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. En onderwijzende en een dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Deze discipelen moesten gaan getuigen van al hetgeen zij gehoord hadden en al hetgeen zij gezien hadden. En dat is voor die mannen niet zwaar geweest. Ik bedoel niet te zeggen dat dat makkelijk is geweest. Want wie is tot die dingen bekwaam? Maar ze hebben het wel met de liefde van haar hart mogen verkondigen. Ze hebben niet anders begeerd dan de bazuin aan de mond te zetten. En een helder geluid mogen gaan geven. En zo zijn die apostelen uitgegaan, is de leer van de zaligheid in Christus uitgegaan. Maar ja, ik zou het opnieuw eigenlijk vanmiddag weer moeten zeggen natuurlijk. Waar de Heer zijn kerk bouwde, dat gebeurde toen. Beginnende van Jeruzalem en Samaria. En zo door Klein-Azië, Europa. Daar heeft ook de duivel er weer alles aan gedaan om de loop van dat woord te stuiten. Dat onkruid tussen de tarwe te zaaien. En zo is de verdeeldheid gekomen. Maar het is gelijkertijd ook, want die duivel is altijd een domme duivel. Het is gelijkertijd ook weer het middel in Gods hand geweest om nou u en mij ook dit getrouwe belijdenisgeschrift, die 12 artikelen, te doen overleveren. Want wat we zo voor ons hebben liggen aan die 12 artikelen, dat is niet altijd zo in deze vorm geweest. Dat altijd niet op deze manier zo bestaan. Nee, die 12 artikelen, gemeente, dat is eigenlijk ontstaan, nou ja, in die eerste christengemeenten. In die eerste tijd toen het woord, het evangelie uitging en er mensenkinderen zijn gekomen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. U weet, dan werden zij gedoopt. De heidenen werden gedoopt, de proselietendoop. En zo werden ze als het ware de gemeente Gods, de gemeente van Christus ingelijfd. Maar dan was er voor de doop nodig dat zij het getuigenis mochten geven, de geloofsbelijdenis mochten geven. Nou ja, dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was. Ik denk maar aan Petrus in de eerste plaats. Toen hem de vraag gesteld wordt, maar wat zegt gij nou, Petrus, dat ik ben? Dat heeft Petrus mogen antwoorden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat deed Petrus? Hij gaf op dat moment een ware geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis die ook later natuurlijk door die kameling, u weet wel, daar van Jeruzalem afgaand op de weg die woest was, gedaan mocht worden toen Filippus hem het evangelie had verkondigd. En die man niet alleen zijn ogen waren geopend en niet alleen zijn hart was geopend, maar ook de zaligmaker Christus Jezus op het woord zijner waarheid was ingereden in zijn ziel en zich al daar verheerlijkt had. Het gezegd dat ziet, hier ben ik. Kijk, toen kon die kameling het toch ook zeggen. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, zegt Filippus, indien ge van ganser harte gelooft, zo is het u geoorloofd. En wat zei die kameling? Ik geloof dat Christus Jezus de Zoon van God is. Dus ik zei, die 12 artikelen, dat was een eigenlijke aanvang. Een soort, nou ja, belijdenis bij de doop. Men beleed aan de kern van de waarheid. niemand kan zeggen Christus Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Maar dat fundament dat gelegd is voor de grondlegging der wereld, daar mocht de kerk van al de tijden en al de plaatsen op gelegd worden. Maar zo straks zei je toch. Was het ook die leugenaar der beginnen die dat onkruid tussen de tarwe zaaide? Wat geschiedde er? Nou geliefde, dat er al meer getwijfeld werd aan die leer van die apostelen. En daarom, ja, is er eigenlijk steeds weer iets aan die belijdenis toegevoegd. Noodzakelijk. Om de waarheid te handhaven. Ik zou er natuurlijk vanmiddag heel veel van kunnen noemen. Wil ik allemaal niet doen, het voert misschien te ver. Maar ik wil er u tegelijkertijd ook niet iets van onthouden. Waarom? Nou, om ook te weten, de wonderdaden des Heren verheerlijkt in de geschiedenis en in de tijd. Nodig tot u en mijn zaligheid. Om op te mogen werken, de grote daden des Heren. Want gemeente, juist ook in de eerste christentijd gebeurde het zo dikwijls dat zij, die dwaalleraren, die ketters, allerlei filosofische stromingen, gingen twijfelen aan het bestaan van die waarachtige God. En ze zagen op de schepping, op alles hetgeen er in de wereld geschiedde. En ze eigenlijk de schepping van God loochenden en daar allerlei andere gedachten voor hadden. Marcion, ik weet dat ik die naam onlangs nog eens een keer genoemd heb, die geloofde in een kwade God van het Oude Testament. En de God van het Nieuwe Testament, dat was een goede God. De gnostici, nou ja, als u kunt onthouden, dan mag ik natuurlijk onthouden. Maar die wilden eigenlijk ook niet weten van een goede schepper. Het was natuurlijk in die tijd een zaak, geliefden, dat de waarheid van Gods woord werd betwijfeld. Wat is er geschied? Nou, dat er in de kerk aan die geloofsbelijdenis dat Christus Jezus de Heere is, eraan toe is gevoegd dat die dopelingen, die eerste christenen, gingen belijden: ik geloof in God de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Dus die geloofsbelijdenis werd wat groter. Waarom was dat? Nou, ik zei gemeente een en andermaal dus, om de waarheid van Gods woord te verdedigen. Het is nodig. Het is niet een dode letter. Het is zogezegd de dogmatiek van de kerk. Of beter gezegd, de dogmatiek is als het skelet voor het lichaam. U en mijn lichaam zou niet kunnen bestaan als ons skelet er niet in was. Nou, zo is het eigenlijk ook als het gaat om de zaligheid. Dan dient er dus een dogmatiek, een leer, gekend te worden. Onze vader hebben er alles aan gedaan, maar de duivel zat niet stil. En er kwamen stromingen die hebben de godheid van de Heer Jezus Christus betwijfeld. Die hebben gezegd, hoe kan dat nou toch? Dat de Heer Jezus Christus op aarde is geweest, mens is geweest en God is geweest. Dat kan nooit. Dat konden ze niet vatten. Ik ook niet, u waarschijnlijk ook niet. Maar daarom hebben ze gezegd, dan zal die wel in een schijnlichaam op aarde zijn geweest. Zal wel niet een echt lichaam zijn geweest. Nou, onze kinderen weten het wel, straks is het weer kerstfeest. Wat horen we dan? Nou, dat engel Gabriel bij Maria is gekomen, nietwaar? Wat heeft hij gezegd? Maria, dat heilige, dat uit u geboren zou worden, dat is Gods zoon genaamd. Ziet u dat? Dus wat hebben onze vaderen, zou ik bijna willen zeggen, in die tijd gedaan? Die hebben die geloofsbelijdenis, onze 12 artikelen nu, aangevuld met ontvangen uit de maagd Maria. Waarom? Nou, om de waarheid van Gods woord in stand te houden. Ze hebben geweten, de zaligheid van mensen toen en nu hangt daaraan vast. Maar de duivel zat niet stil en zit nooit stil, ook nu trouwens niet hoor. En hij is doorgegaan met zijn goddeloos, godonterend werk. En de opstanding van de Heer Jezus Christus werd betwijfeld. Ik denk aan de gemeente van Korinthe. Weet u nog 1 Korinthe 15? Dan moet Paulus aan de gemeente van Korinthe de opstanding van Christus gaan verdedigen. Er waren de velen die dat niet hebben geloofd. Ach, zegt Paulus. Hij is van Cephas gezien, van Johannes gezien. En op één dag van meer dan 500. Waarvan het merendeel nog in leven is. Hij zegt, ga het maar vragen. Paulus bedoelt te zeggen, het is werkelijk waar dat Christus uit de doden is opgestaan. Want als Christus niet was opgewekt uit de doden, dan zou ons geloof ijdel zijn. Dat is noodzakelijk om dat te weten. Wie God is en wat God heeft gedaan in de werken van zijn zoon tot zaligheid. Kijk, en daarom die 12 artikelen weer wat uitgebreid. Die gestorven is, maar die ook is opgewekt een derde dag. Nou, zo gemeend heeft nou die geloofsbelijdenis een plaats gekregen. Die wij dus zo van komende tijd, van zondag tot zondag met elkaar mogen gaan behandelen. En toch als het dan gaat over, nou ja, die drie enige God. Die ene God in drie personen. Ja, daar is al zoveel om te doen geweest. Alle eeuwen door hoor, ook nu. Ons Heidelberger mag het zo door de mond van Ursinus komen voor te stellen. Dat het in drieën wordt gedeeld. Toch, het eerste is van God de Vader en onze schepping. God de Zoon, het tweede. En onze verlossing, ten derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan wordt dat eigenlijk in de komende tijd in drieën opgedeeld. Ik zou misschien ook nog wel weer eerlijk even moeten toevoegen. Ik vertel u dat, gemeente. Niet omdat u daarmee kunt sterven met die wijsheid, maar wel om het eens een keer te horen en te weten. Hoe ook getrouwe godsgezanten altijd hebben gezocht om de leer die is naar de godzaligheid te bewaren. Maar Johannes Calvijn, u weet wel die grote reformator uit Genève. Hij heeft eigenlijk die 12 artikelen in vieren willen verdelen. Hij zegt, het gaat over God de Vader, zeker in dat eerste artikel. Dat tweede tot zevende artikel gaat het over God de Zoon. In de derde plaats gaat het natuurlijk ook in dat achtste artikel over God de Heilige Geest. Maar zegt hij, ja, dat negende tot en met dat twaalfde artikel, dat is eigenlijk een afzonderlijk deel. Hij wist wel dat het natuurlijk uit God is en door Christus is en door het werk van de Heilige Geest is. Maar hij wilde dat toch als vruchten van het werk van de Heilige Geest komen voor te stellen. Nou, hoe het nou ook zijn. Of nou in drieën gedeeld moet worden of in vieren. We houden het natuurlijk maar bij drieën, omdat Zacharias zo zin is het ons voorhoudt. Het gaat uiteindelijk, geliefden, over die ene God. God de Vader en onze schepping, daar is ook Christus bij geweest, toch? Als de Zonen Gods is hij niet minder betrokken geweest bij het werk der schepping. Ik denk opnieuw maar weer aan de woorden van die, van het kostelijke evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. U moet maar eens nalezen thuis. Dan komt Johannes als het ware weer voor te stellen dat nou door hetzelfde alle dingen zijn gemaakt. Zoals ook de Heilige Geest natuurlijk. Als die derde persoon van de goddelijke wezen bij dat werk van de schepping aanwezig was, want de geest God zweefde over de wateren. Maar gaat dus in de eerste plaats over God, de Vader en onze schepping. In de tweede plaats worden die artikelen gedeeld aangaande het werk van God de Zoon en onze verlossing. En je zou opnieuw maar weer zo geneigd zijn toch, om dat werk der verlossing aan de Heer Jezus Christus alleen toe te schrijven. Tuurlijk, tuurlijk. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Zijn broederen in alles gelijk, maar hij moest die weg gaan van kribben naar kruis. Hij was het die alleen die pers moest treden. Niemand der volkeren was met hem. Maar geliefde, het werk der verlossing was niet alleen Christus' werk, het was God de Vader toch? Ten liefste evenzeer. Die nou het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Voelt u hoe er nou in die goddelijke huishouding, om het even weer zo wat statig te zeggen, al die drie personen werkzaam zijn geweest? Ook de Heilige Geest, die waarachtig God is, tezamen met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig en enig, drie enig God is. Hoe ook de Heilige Geest niet alleen, nou ja, hier ons wordt voorgesteld, als zijnde die geest die ons heilig maakt. Maar dat het natuurlijk ook God de Vader is, want die Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. God heeft gewild dat er een volk heilig voor zijn aangezicht zou wandelen. In de gemeenschap met hem zou komen. En in die goddelijke vrederaad is ook het werk van de Heilige Geest daar zo betrokken geweest. Dat ook die Geest des Heeren vaardig gaat worden in het hart van mensenkinderen om dat verdorvene te vernieuwen. Je zou toch mogen zeggen, geliefden, daar moeten we er toch allemaal overtuigd van zijn. Dat er maar één eeuwig goddelijk wezen is. Maar gelijkertijd, je probeert het elkaar voor te stellen. Het mag ook, als het evangelie uitgaat over alle creaturen, de wereld mag ingaan. De hoop en de verwachting en de beden wel hebben. Heren, zou u dat woord dan ook willen zegenen? Maar de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, hebben we gezongen op Psalm 14. Nou, u komt ze misschien wel eens tegen. Ik bedoel niet alleen van buiten trouwens, ook misschien van binnen wel. Dat je heilig afvraagt, zou er nou wel een God zijn? Ja, om die prikkel weg te nemen, hebben onze vaderen geliefden ook wel in de achterliggende eeuwen veel zaken uitgedacht om een ander nou maar te overtuigen. Onze jonge vrienden weten misschien wel van de zogenaamde godsbewijzen. Dat waren zaken waar eigenlijk, nou ja, de heidenen, de godlogenaars, de atheïsten, mee werden tegemoet getreden. Om hen ook te overtuigen. Ja, dan werd er gesproken over het kosmisch godsbewijs. Kijk nou eens naar de schepping, werd er daar gezegd. Van waar komt nou dat alles? Zou dat nou werkelijk door de evolutietheorie te volgen zijn gekomen? Kan toch niet waar zijn? Dan moet er toch wel een goddelijk begin zijn. En zo werd er gezegd, je zou toch ook kunnen zeggen dat, ja, als we willen verstaan wie God is, dan moet God toch wel hetgene zijn wat, nou ja, alles overstijgt, wat eigenlijk niet te bevatten kan. Het ontologisch godsbewijs, sprak Thomas van Aquino van. Nou, allemaal bewijzen, allemaal zaken uitgedacht om nou mensen te overtuigen. Dat er een enig waarachtig God is. Ik zei geliefd, het is met verstand niet te begrijpen. Maar in de beginnen, ik bedoel in de beginnen van de schrift, heeft Mozes al aan het volk onderwezen dat ze hun kinderen moesten onderwijzen. Als gij op de weg gaat, als gij nederligt, als gij opstaat, dan moesten die woorden Gods, dus het woord Gods, dat moest dus het voorhoofd zijn. Moest aan de arm gebonden worden. Mozes, nee, Mozes niet. De Heere, door Mozes natuurlijk. Heeft begeerd dat men zou vertrouwen op dat naakte woord Gods. Het was Gods woord. Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slecht een eenvoudige ware wijsheid leert. Kijk, dat was het om te doen. En daarom moesten die Joodse jongetjes leren. Hoor Israël. De Heere, onze God, is een enig Heere. Ik zei, daar zat ze wel in het verstand. Die tekst. Maar nou was het ook voor die kinderen zo nodig dat het in hun hart kwam. En wat is het gemeente al de eeuwen door betwijfeld, al de eeuwen door ook bestreden. En dan bedoel ik niet alleen het bestaan van God, maar ook juist wel als het gaat om de drie-eenheid van de God. We zeiden zo in aanvang van middag nog. Dan moet je iets gaan uitleggen. Wat je zelf eigenlijk niet kunt. Nou, u begrijpt dat soms wel heel moeilijk. Als je als vader, als moeder iets aan je kinderen moet uitleggen. Waarvan je zelf eigenlijk ook niet goed weet hoe het zit. En dan worden Gods knechten en ambtsdragers geroepen om de gemeente te onderwijzen. Dan gaan de leerstukken der zaligheid. Dan gaan de drie ene God. Ik zei, als je het zelf niet weet, kun je het eigenlijk een ander niet uitleggen. U begrijpt wel, wie kan dat nou ooit verstaan? Je bent zo gauw geneigd om de nadruk te leggen op die eenheid, die ene God. En dat is natuurlijk waar, maar als daar nou te veel nadruk op legt, dan gaan we zeggen dat God de Vader heeft geleden. En dat is weer niet waar, hè? Dachten ze vroeger wel. Maar het is God de Zoon die geleden heeft. Ga je het nou weer uit elkaar halen en je gaat al die drie goddelijke personen benadrukken? Ja, dan ga je ook aan de andere kant weer buiten de Bijbel. Dus ik zei, gemeente, die Bijbel verstaan, dat is eigenlijk onmogelijk. Verstaan wie nou God is onmogelijk. En verstaan wie nou die drie enige God is ook onmogelijk. Ik zou er natuurlijk nog uren misschien over door kunnen spreken. Maar begrijpen kunnen we het niet. Overtuigen kan ik u niet. Kunnen we de heidenen niet. En toch kun je God leren kennen. En nou ik het vraag. Nou het weer wat stil wordt. Nou ik het vraag. Gemeente, mag u God kennen? Wees eens eerlijk. Is die ene, waarachtige, drie enige God in uw leven gekomen? Heb je nou in beginsel zaligmakende kennis, of moet ik zeggen geloofskennis, gekregen? Want dat kan, hè. Het behaagt God om op zondag. Kan die overigens ook op maandag, dinsdag en woensdag tot en met de zaterdag. Maar het behaagt God door de regel toch om op de dag des Heren de gemeente bijeen te vergaderen in zijn huis. Om ze onder het geklank van het goddelijk getuigenis te brengen. En zichzelf daar te openbaren. Want als zo'n woord uitgaat, geliefde, gaat hij zich openbaren. Het moet natuurlijk niet in verstand alleen zijn, maar het moet wel in het hart zijn. Maar hij opent het hart. Denk weer aan Lydia, toch? En die vrouw die ging daar acht geven op hetgeen wat Paulus gesproken werd. Nou, als God nou in je leven komt. Dan ga je God kennen. Saulus van Tarsus. Denk maar weer aan Saulus, toch? Wat er vanmorgen over hem. Dat had die man. Was aan de voeten van Gamaliel geweest. Ik zeg het vaker, toch misschien. Maar hij heeft meer kennis gehad van het Oude Testament dan u en ik. Hij heeft alles geweten. Maar hij wist niks, ten diepte. Want als de Heer in hem te sterk wordt. Tot hiertoe, Saulus, en niet verder. Gaat hij toch vragen, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Kijk, gaat God ingrijpen. Gaat de Heere betonen geen lust te hebben in de dood der goddelozen. Moet dat dan allemaal bij iedereen zo gaan, op zo'n krachtige, bovennatuurlijke, bijzondere wijze? Dat kan natuurlijk wel. Ik heb ze wel eens ontmoet. Die getuigenis konden geven aan het werk Gods in de leven. Krachtdadig, stilgezet. Het een op het andere ogenblik, radicaal. En op dat ogenblik zeker te weten dat er een God is in de hemel. Al heb je het misschien heel je leven ontkend. Heel je leven eraan getwijfeld. Maar dan weet je één ding zeker. Kan natuurlijk ook dat het woord des Heeren ook een kracht gaat doen in je leven. Dat je al meer overreed wordt. Al meer wordt overgebogen. Al meer overtuigd raakt. Van de waarheid Gods. En dat de getuigenis in je hart getuigenis gaat geven. Dat God is en leeft. Kijk, daar ga je toch iets verstaan, gemeente. Nou ja, van God de Vader en onze schepping. Dat Hij je geschapen heeft. Ik bedoel dat je schepsel bent. Mensenkind bent. Een mensenkind van vlees en bloed. Geboren in de tijd en voor een ogenblik op aarde om de tijd weer uit te gaan. Dat hij je geschapen heeft nog onderhoudt, maar dat je weet dat het leven hier op aarde een einde gaat krijgen. Ik bedoel dit te zeggen. Is er een volk op aarde dat krijgt de eeuwigheid in de tijd. Die worden bepaald door dat woord en het getuigenis des Heren in de ziel, dat ze vergankelijk zijn. Die worden bepaald bij God de Vader en hun schepping. Maar als het dan gaat om God de Vader, leren de zulken heel eerlijk, heel persoonlijk, vraag het nog eens een keer, weet u er ook van, gemeente? Vraag het eerlijk. Onderzoek het eens. Maar de zulke leren verstaan dat ze nou God kwijt zijn. Dat God er is, dat weten ze.
Maar dat ze die God niet kennen, buiten hem staan, geen gemeenschap met hem hebben, of beter gezegd, voor hem niet kunnen bestaan. Dat gaan ze leren. Hoe? Nou, door het dierbare woord. Waarvan die 12 artikelen een samenvatting is. Omdat je dat woord leest, omdat je dat woord hoort. En omdat de Heilige Geest door dat woord werkt in je hart. Heel zoetjes, heel stilletjes. Gelijkertijd toch onwederstandelijk. Dat gaat wel door. Krijg maar God van doen. En leer je iets in je leven verstaan. Dat God in de hemel woont en u laag woont. Dat God de eeuwige is. Ik zei u vergankelijk. Maar dat God ook de heilige is. Wat houdt dat in? Nou ja, ik denk opnieuw maar weer aan die heilige engelen in Jesaja. Maar kijk, dan ga je daar verstaan. Dat die heilige engelen daar in de hemel waren om de troon. En die zondeloze engelen hebben hun twee vleugelen gebruikt om hun aangezicht te bedekken. De twee bedekten zijn voeten. Twee vlogen ze. En ze hebben het uitgeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere daarin scharen. Ik zou bijna willen zeggen, die heilige engelen hebben zich zo klein leren kennen. Vanwege zijn majesteit. Dat hij de hemel heeft tot zijn woning, de aarde tot de voetbank zijn voeten. Dat hij alle dingen bestuurt en regeert. En dat er nou niets voor hem verborgen is, dat hij de alwetend is. Kijk gemeente, dat is het onderwijs. Wat nou als het gaat over die drie enige God? Ook vanmiddag toch weer naar voren moet worden gebracht. Waarom? Omdat dat die God is die onze vaderen hebben beleden. Omdat dat nou die God is die u en ik gaan ontmoeten. Misschien al wel heel spoedig. En die u en ik niet kunnen ontmoeten. Want je weet, de Heer is rein in zijn richten. Kan de minste zonde niet gedogen. Zijn we weer bij de kern, hè? Maar goed, ik zei, daar hebben onze vader en hoge liefden ook alles aan gedaan om het daar te brengen. Bij die kern. Dan zijn we weer bij de pit en het merg van het evangelie. Aangaande God de Vader en onze schepping. Kijk, dan wordt het voor zo'n man, zo'n vrouw, voor zo'n jongen of een meisje. Kun je heel jong wezen hoor, kinderen. Kun je ook stokoud wezen. En toch door de Heer worden aangegrepen. Maar word je wel met die zaken bezet, is de rust gedaan in je leven. Sta je 's morgens op met die ene zaak in je hart, gaat heel de dag met je mee. Klinkt de waarheid van Gods woord, de prediking van zijn woord, op welke wijze dan ook, klinkt eigenlijk constant in je gedachten. Zij gaat met je mee. Dan wordt die wet de betrachting de ganse dag. Is niet moeilijk hoor. Jongens, jeugd, catechisanten, moet je echt niet denken dat dat naar is hoor. Ga maar eens vragen aan Gods volk. Is echt niet zwaar. Je wil niet anders. Je kan niet anders. Maar je hebt iets leren verstaan wie God is, je schepper. En je hebt iets gevoeld, dan moet er wat gebeuren in mijn leven. Nou, dan gaat het dus over God de Zoon en onze verlossing. Dan ga je in de kerk zitten met heel andere oren. Ja toch? Ga je de Bijbel thuis aan tafel lezen met een heel andere bril op. Met aandacht. Dan zeg je, jongens, nou eerbiedig. Nou aandacht. Nou even stil. En als je dan leest in het Nieuwe Testament of in het Oude Testament aangaande Christus. Dat hij nou bij de Vader vandaan gezonden is. Als de Heer het geeft volgende week weer eerst Adventszondag. Kijk, dan ga je leren. Ach, dat nou voor zo een. Hier op de kansel en daar vanmiddag in de bank. Of thuis. Dat er nou voor zo een toch nog hoop is. Niet zien op jezelf. Maar dat er nou toch nog hoop is. Waarom? Ach, dat dierbare woord gaat open. En daar gaat een lieflijke reuk van uit. Dat is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Wat? Nou, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om wat te doen? Om de zondaren zalig te maken. Ook in Friesveen. die naam voor het eerst in je leven waarde krijgen. Zeg ik vreemde dingen, gemeente? Wees eens eerlijk. Zeg ik vreemde dingen? Of zeg uw man, daar weet ik niets van. Daar weet ik niets van. Ik heb geleerd in mijn leven dat ik hem moet kennen. En dat is mijn nood geworden, mijn verzuchting geworden. En dan ben ik vandaag blij dat het zondag is. Dat ik vanavond nou eens even niks meer hoef te doen. En nou de tijd mag hebben bij de Heere vandaan om stilletjes met een boekje in een hoekje te zitten. Mag je niet wat met je gezin doen, natuurlijk ook wel. Maar je wilt weten aangaande dat werk der verlossing. En dan ga je dat evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waar het allemaal zo mooi in beschreven wordt, ga je ook lezen met heel andere ogen. Waarom? Nou, je ziet zijn gewilligheid. Je ziet dat hij gekomen is. Ik zou u vanmiddag eigenlijk zo heel dat Nieuwe Testament wel willen meenemen. Want er was er nog niemand die tot hem kwam die hij heeft weggezonden. Hij genas kreupelen, lammen, blinden, deed zelfs doden uit het graf opstaan. Wat zegt dat? Begint er iets te tintelen in je ziel? Hij alles mist aan eigen kant, dan zeg je, zou dat nou voor mij kunnen? Toch? Had je hart eruit. Als je leest, kijk, en dat is nou adventstijd, hè, straks. En dat is nou straks kerstfeest. Dan ga je dat niet met veel franje omkleden. En allerlei toestanden. Mag dat dan niet, dominee? Ga ik heel niet beantwoorden. Het kunt, moet maar doen, zeg ik wel eens. Als het niet meer kan, doe het vanzelf niet meer. Maar dan gaat je hart uit naar het ene. Weet je wat? Dan zie je dat hij gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dan drink je dat. Ga je roepen bij dagen en bij nachten. Ga je s'avonds voor je slapen gaat en je knieën buigen hoor. Hij had het gedaan, maar dan doe je het anders. Ik zeg wel eens jongens, kinderen. Hij in je bed ligt, ga je het nog een keertje vragen. En misschien wel hij in je bed ligt er weer uit en weer op je knieën voor je bed. Heere, maak ook u kennen. En dan zie je hem in de kribben van Bethlehem. Och, wat een gewilligheid. En nog veel meer gewilligheid als je hem ziet gaan. Nou ja, van kribben naar kruis. Ik bedoel natuurlijk in de weg van zijn lijden. In de weg van zijn sterven. In zijn gehoorzaamheid. Niet als een martelaar die nou moet. Maar vanuit de liefde van zijn hart tot zijn vader en tot zijn volk. Kijk, dan voel je. Door hem kan ik zalig worden. Je weet, door hem moet ik zalig worden. Waarom? Nou, omdat het onderwijs je echt wel alles gaat ontnemen, hoor. En aan de eigen kant. En wat je zelf hebt. Ik zou bijna willen zeggen, je komt naakt aan de dijk te staan. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Je komt naakt aan de dijk te staan. God de Vader krijgt kennis aan. God de Zoon. Ga ook leren kennen. Ik bedoel, beschouwen. Maar ik moet misschien wel weer heel eerlijk zeggen vanmiddag. Misschien zit er wel eentje onder mijn oor vanmiddag. Die zegt, dominee, maar kon ik hem nou maar kennen? Mocht ik hem nou maar kennen? Als je nood aan hebt. Dan zie je wel, ik zeg wel eens door de tralies, als het ware. Dan is net als in de gevangenis. Je ziet hem wel, zijn heerlijkheid en gepastdom. En gepastheid en sierlijkheid en schoonheid, zijn gewilligheid, zijn uitnemendheid. Het haalt je hart uit. Je doet als het ware door die vensters van die tralies niet anders dan kijken naar hem. En je roept. Maar je kunt niet uitkomen. Ik bedoel heel eenvoudig, je kunt er niet uit die gevangenis. Je kunt niet in de vrijheid komen. Je kunt niet eigenen. Je kunt het al helemaal niet pakken. Hoe moet dat nou? Nou, geliefde, dat brengt me op een puntje. En daarom is nou dit onderdeel zo wezensnoodzakelijk, ook in de orde des heils, ook in de leerdienst naar de godzaligheid. En daarom hebben onze vaderen, zei ik in de aanvang, dus met zoveel woorden er te vuur en te zwaard voor gestreden, voor deze waarheid. Waarom? Nou, omdat er ook waren die het werk van Gods geest in het verkeerde daglicht hebben gesteld. Die de waarheid van de zonen Gods in het kwaad daglicht, in het verkeerde daglicht hebben gesteld. Maar geliefden, de leer die is naar de godzaligheid, leert u en mij dat ook de Heilige Geest God is. Niet minder God dan de Vader, niet minder God dan de Zoon, want Athanasius, toch hebben we gelezen, toch? Athanasius wijst erop. Ja, het viel me opnieuw op, gemeente, ik zou het eigenlijk weer willen voorlezen, ga ik niet doen. Maar dan lees ik, de Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen en de Heilige Geest ongeschapen. Onmetelijk de Vader, onmetelijk de Zoon en onmetelijk de Heilige Geest. De Vader eeuwig, de Zoon eeuwig en de Heilige Geest eeuwig. Waarom zeg je dat allemaal, Athanasius? Och, omdat daar mijn zaligheid in gelegen is. In die enige God, in die drie personen, die alle drie waarachtig God zijn, tezamen in die ene God. Is dat nou zo belangrijk, dominee? Nou, niet dat je niet van je zonde verlost hoeft te worden, niet dat je niet uit die kerker hoeft. Maar je nou in die kerker zit. Gekneld ligt in banden van de dood. En je gewoon heel eerlijk weet, hoor, hoeft niemand je meer te vertellen. Dat als God in het recht gaat treden vandaag, dan rusten ze oordelen op de allerbeste wetten. Dat weet je. Daar ben je achtergebracht. En dan weet je van het werk van de Heilige, van het werk van de Zoon. Nou ja, voorwerpelijk dan, toch? Het is je gepast geworden, zei ik, noodzakelijk geworden. Je kunt het niet missen, maar hoe kom je er nou uit, hè? Of anders gezegd, hoe krijg je dat dan tot je deel? Nou, geliefden, daarom moest nou die ene God in die drie personen ook in het werk van de Heilige Geest waarachtig God zijn. Want die Geest is het die ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Nou, dat wordt straks, als de Heer het ons geeft, nog wel weer opnieuw een keer weer voorgesteld worden. Maar zie je wat nou over gaat? Dat daar nou uw zaligheid in gelegen is, van afhankelijk is van die drie enige God, maar ook in gelegen is. Dat is tot troost geweest van de kerk van alle eeuwen. Het is niet alleen een droog stuk leer geweest. Van nou ja, dat moet je nou één keer weten. En daar moet je voor staan en daar moet je voor strijden. Dat is ook wel nodig. Maar als die waarheid je nou vrij gaat maken, geliefden, en die geest met uw geest gaat getuigen dat ge kind God zijt, omdat waar die geest des Heren is, al daar vrijheid is, gaat die geest je uit de gevangenis halen, uit de banden halen, van het ongeloof halen, van je ongelukkigheid halen, van je rampzaligheid halen. Gaat die geest je van de last der zonde bevrijden? Ja, dat heeft Christus gedaan, tuurlijk, maar in de toepassing, in de toe-eigening, is daar nou het werk van die lieve geest voor nodig? Nou, gemeente, hele simpele vraag aan degene die genade hebben gekend in het leven. Als dat nou niet waar was, dat God in het werk van zijn Heilige Geest geen God was, dan had hij toch nooit zalig kunnen worden, of wel? Hij had toch nooit zalig kunnen worden. Maar omdat die geest nou God is, kunt u zeggen, door die geest, en niet anders dan door die geest, hoor, dat Christus Jezus de Heer is. Niemand kan dat zeggen dan door de Heilige Geest. Maar als dat gebeurt en dus die geest met uw geest gaat getuigen, dat gij omwille van de Zonen Gods zijn werk der verlossing een kind Gods bent geworden, omdat de Vader van eeuwigheid u lief heeft gehad. Nou ja, geliefde, dan zink je in de verwondering weg als het gaat over die drie eenheid. En daarom heeft de Zacharias Uzinus ook zondag 8, vraag en antwoord 24 en 25, voor u en voor mij in de Heidelberger Catechismus gesteld. Tot een zalige troost. Van
God de Vader, en God de Zoon en God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Voelt u hoe het weer naadloos aansluit op dat wat natuurlijk onlangs al verteld werd. Tot troost van Gods kinderen dus vanmiddag hier in Vriezenveen. Die zo door die genade Gods de hartelijke begeerte hebben om zijn beeld gelijkvormig te zijn. En dat nou niet kunnen. Dat nou die Heilige Geest ook God is. Om uw heiligmaking te bewerken. Want dat is me toch ook een verborgen werk of niet? Dat is me toch ook een goddelijk werk of niet? Kun je met je verstand toch ook wel helemaal niet bevatten? Wel dan. Dat hij dat verdorvene vernieuwt. Dat hij dat hart was gaat vermurven. En dat niet wil. Ik denk weer aan de woorden van vorige week. En dat niet wil. Toch gaat willen. Wat niet kon. Toch gaat gebeuren. Waar je nooit hebt verlangd. Nou je verlangen gaat worden. Waar je niet hebt verwacht dat het ooit anders zou worden in je bestaan. Maar dat dat nou anders gaat worden. Door het werk van die Heilige Geest. Word je zo dusdanig vernieuwd. In de vereniging met Christus Jezus. Dat zo'n dode boom. Vruchten der bekering waarde gaat voortbrengen. Hoe kom je eraan? Van die dode akker van jezelf? Nou ja. Onmogelijk. Maar omdat God gewild heeft. Omdat God gewild heeft. Dat u vernieuwd zou worden. Hier een beginsel. God kan het ook helemaal doen. Moet je niet wijzer willen wezen dat God mijn God niet proberen aan te klagen. Zeg nou maar weer tegen de Heer dat hij zo dwaas bent. Maar de Heer gaat wel zijn volk vernieuwen. Kunnen ze bij ogenblikken niet vatten. Dat ze vroeger een lust hadden in het kwade. En nou een lust hebben gekregen in het goede. Vroeger die zonde hebben nagejaagd. En nu die zonde zoeken te vlieden. Kunnen ze niet begrijpen. Hoe komt dat nou? Geliefden omwille van dit leerstuk. Moet eindigen. Die God leeft. Een drie-enige God. Een waarachtig God. Kan het niet begrijpen. Kan het u ook niet uitleggen. Begrijp het zelf niet eens. Maar hij er nog iets van hebt geleerd. Vader, schijt toch tegen je kinderen, zei hij. Maar jongen, het kan toch hoor. Het kan toch, omdat God leeft. En al ben je dan nog zo hard, ongevoelig, goddeloos, vijandig, onmachtig, onwillig, nukkig. Dan vult u het nog maar eerlijk in. Hij niet te wanhopen. Tuurlijk wel ziet als je op jezelf ziet. Kun je gerust moedeloos worden. Dat is ook nog niet zo erg. Maar hij niet te wanhopen aan de almacht Gods. Maar geliefden onze vader en hebben geleerd wie God was. Eén God. Drie personen. Eén in wezen. Niet te vatten, maar wel gekend. Hier tot zaligheid. En verwondering. En straks, dan zinken ze weg in de eeuwige verwondering. Nou. Kun je straks niet meer zeggen dat eigenlijk. Kun je straks niet meer zeggen dat God het heeft gedaan en verloren gaat. Want hij is je verkondigd. Zijn werk is je verkondigd. Zijn almacht is je verkondigd. Zijn goede tierenheid is je verkondigd. Dus hij nou straks voor die waarachtige God moet staan. En op 1000 vragen dan geen antwoord heb, je hoofd moet buigen. Moet je eeuwig je tong kauwen. En nou nog onder de lieflijke bediening van het evangelie. Maar goddelozen nog met God worden verzoend. Amen. Slotzang. Deze middag is uit Psalm 68. Psalm 68, het 10e vers, 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Tiende van 68. Heiligen Geestes, zij met u allen.